Goedenavond, luisteraar. Hartelijk welkom bij het uur van de Bijbelstudie door dominee Van der Zwan uit Sliedrecht. U weet het, hij behandelt Hebreeën 11, vers voor vers, persoon voor persoon. En doet dat aan de hand van het bij de banier uitgekomen boek Volhardend Vertrouwen op weg met oud-testamentische gelovigen. En vanavond dus Abraham. En we lezen uit de Bijbel daarvoor eerst Genesis 11, vers 10 tot 12, vers 8. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dit zijn de geboorten van Sem. Sem was 100 jaar oud en gewon Arfaxad 2 jaar na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewonnen had 500 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Arfaxad leefde 35 jaar en hij gewon Sela. En Arfaxad leefde nadat hij Sela gewonnen had 403 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Sela leefde 30 jaar en hij gewon Heber. En Sela leefde nadat hij Heber gewonnen had 403 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Heber leefde 34 jaar en gewon Peleg. En Heber leefde nadat hij Peleg gewonnen had 430 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Peleg leefde 30 jaar en hij gewon Rehu. En Peleg leefde nadat hij Rehu gewonnen had 209 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Rehu leefde 32 jaar en hij gewon Serug. En Rehu leefde nadat hij Serug gewonnen had 207 jaar. Hij gewon zonen en dochters. En Serug leefde 30 jaar en gewon Nahor. En Serug leefde nadat hij Nahor gewonnen had 200 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Nahor leefde 29 jaar en gewon Tera. En Nahor leefde nadat hij Tera gewonnen had 119 jaar en hij gewon zonen en dochters. En Tera leefde 70 jaar en gewon Abram, Nahor en Haran. En dit zijn de geboorten van Tera. Tera gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Tera in het land zijner geboorte in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Tera nam Abram zijn zoon en Lot Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaar en Tera stierf te Haran. De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw, en Lot zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toen de tijd in het land. Zo verscheen de Heer aan Abram en zei, uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. Hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Tot zover de schriftlezing. We gaan luisteren naar Psalm 16 en daarna zal dominee van der Zwan de Bijbelstudie houden.
Beste luisteraar, vanavond willen we dan nadenken over vers 8 tot en met 10 uit Hebreeën 11. Ik zal dat gedeelte voor u lezen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Luisteraar, praktisch heel de mensheid is door het oordeel van de zondvloed van de aarde weggevaagd. De Heere heeft lang geduld gehad met de goddeloze oude wereld, maar uiteindelijk is ze ten onder gegaan. Met uitzondering van Noach en zijn 8 zielen. Zij werden door middel van de ark in het oordeel behouden en bewaard. Echter, hoewel de aarde door het water van ongerechtigheid was gezuiverd, was daarmee het hart van de overgebleven mensen niet gereinigd. Dat bleek al heel snel, zelfs in het leven van de gelovige Noach zelf. Hij bleek ook momenten te hebben waarop zijn geloof niet werkzaam was en waarop zijn oude mens tot uiting kwam. Dat kwam vervolgens ook in het leven van zijn kinderen naar voren. In de geschiedenis van Noach's dronkenschap valt zoon Cham in zijn zondige leedvermaak pijnlijk door de mand. Maar de zonde vreet zich ook een weg door het overige nageslacht van Noach. Ook langs de lijn van Sem, de man die met name drager van Gods belofte mag zijn, ook langs de lijn van Sem, die met name drager van Gods belofte mag zijn, zet het verval door. Wie in Genesis 11 leest hoe het met Sems familie verder gegaan is, ziet dat het haast lijkt of de tijd van voor de zondvloed herleeft. Het is wel een hoogstaande cultuur die daar uiteindelijk in de vlakte van Mesopotamië ontstaat. De Sumeriërs, zoals ze geheten hebben, waren beschaafde en begaafde mensen. Terwijl men in onze streken nog midden in het stenen tijdperk zat, hadden de mensen in die cultuur al heel veel uitgedacht en uitgevonden. Er was een hoogstaande schrijfkunst, wetgeving en bouwkunst. Als je echter een kijkje zou kunnen nemen in de stad waar Abram geboren wordt, in Ur der Chaldeeën, wordt de skyline van de stad bepaald door een immens gebouw dat bij nader onderzoek een afgodstempel blijkt te zijn. De tempel, opgericht ter ere van de maangod Sin, een gebouw waarvan overigens in het huidige Irak nu nog de resten te zien zijn. En uit Genesis 11 kunnen we niet opmaken dat er ondertussen in Ur ook maar iemand is geweest die nog leefde in de verwachting van Gods belofte. Ook niet in de familie van Terach en Abraham. Dus dreigt, als het van de mens afhangt, alles weer mis te gaan. Weer dreigt de lijn die God bezig is te trekken naar de komst van Christus het vrouwenzaad, te worden verbroken door de kracht van het slangenzaad. Om toch die lijn voort te laten gaan, gaat dan de Heere ingrijpen. Hij gaat er een uit al die mensen roepen, Abraham. Via hem gaat God verder werken. Daarom wordt hij geroepen. Daarom wordt hij ook, zo merken we al in Genesis, met het geloof begiftigd. Want hij laat zich roepen vanuit Ur. Door dat geloof heeft hij een grote plaats gekregen in de galerij van Hebreeën 11. Niet minder dan 5 keer wordt er van hem verteld dat hij iets door het geloof heeft gedaan. Het is dan ook niet voor niets dat Abraham de vader aller gelovigen wordt genoemd. Een uitlegger tekent bij de tekst terecht aan, er is geen kind van Adam dat door zo'n groot deel van de mensheid wordt gekend en geëerd. Jood en Samaritaan, Christen en Mohammedaan, allemaal eren ze hem als de vader van de gelovigen. En God zelf eert hem met de naam van de vriend van God. Het is voor ons bijzonder nuttig om via onze tekst iets te horen over zijn geloofsbeleving. Wie het begin van Abrahams geschiedenis leest, zoals dat opgetekend staat in het slot van Genesis 11, zou bijna de indruk krijgen dat het initiatief om te vertrekken uit Ur en op weg te gaan naar Kanaan bij de vader van Abraham heeft gelegen. De Bijbelschrijver geeft in het begin van Genesis 12 echter een nadere toelichting. En daaruit blijkt dat niet Terach op het idee gekomen is om weg te trekken uit zijn stad, maar dat dat aan Gods roeping van Abraham te danken is geweest. Waarom Abraham? Niet omdat hij in zichzelf anders of beter was dan een ander. Verderop in de Bijbel wordt dat met zoveel woorden gezegd ook. In de afscheidstoespraak die Jozua later voor het volk Israël zou houden, horen we dat Abraham, voordat God hem uit Ur ging roepen, een afgodsdienaar is geweest. Net als heel zijn familie. Er was wat dat betreft ook geen verschil tussen hem en de buren. Dat zijn levensweg toch anders zou gaan lopen dan die van de andere inwoners in Ur, is slechts aan de roeping van God te danken. Dat is trouwens altijd zo. Alleen de roeping van de Heere, die slechts gegrond is op zijn verkiezend welbehagen, maakt onderscheid tussen mensen. Om een stap verder te gaan, die roeping maakt niet alleen onderscheid, maar die maakt ook scheiding. Want als de Heere Abraham roept tot een geheel nieuw leven, haalt hij hem daarmee ook helemaal weg uit zijn oude, vertrouwde omgeving. Abraham, die toen nog Abram heette, moet toen 75 jaar geweest zijn. Stel je voor, een bejaarde die op die leeftijd helemaal los moet komen van de vertrouwde omgeving waarin hij zich thuis voelt en waar hij zijn contacten heeft. Stel je voor dat God dan nog tegen je zegt, nu moet je daar helemaal uit. Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Onvoorstelbaar wat er dan gebeurt. Maar dat is eigenlijk altijd zo, als God met zijn genade gaat werken in het leven van zondaren, of ze nu oud zijn of jong. Dan moet er afstand komen tot het leven dat je tot dan toe hebt geleid. Daarom begint bijvoorbeeld een boek als De Christenreis van Bunyan ook met het vertrek van Christen uit stad Verderf. Omdat ook hij heeft ingezien. Ik ben hier wel geboren, maar wee mij als ik hier kom te sterven. Ik moet eruit, er moet scheiding komen. Psalm 45 brengt het zo onder woorden. Als gezegd wordt tegen de bruid die haar koning gaat ontmoeten, O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Dat zal voor iedereen wel wat anders betekenen. Maar wie je ook bent en hoe oud je ook mag zijn, als God gaat roepen, komt er afstand. Herkent u dat, luisteraar? God maakt in ieder geval scheiding tussen zijn volk en de zonde. En dat is een proces. Dat was het voor Abraham ook. Want hoewel Abraham zich los moest maken uit zijn hele familieverband, zie je hem wel met zijn oude vader naar Haran vertrekken. En daar blijven ze ook enige tijd. Maar dan gaat God zorgen dat de scheiding definitief wordt. Als Abraham dan zelf blijkbaar nog niet door heeft hoe radicaal de Heere het bedoeld heeft, dan moet Terach in Haran sterven. En dan moet Abraham verder gaan. Dan neemt Abraham nog een neef mee. En die neef, Lot, blijkt wel een man te zijn die ook het geloof deelachtig is. Maar uiteindelijk, als hij toch nog heel wereldsgezind blijkt te wezen, zodat hij voor de steden van de vlakte kiest, moet er weer scheiding komen. Ziet u dat? Zelfs tot in Kanaan toe gaat dat proces van losmaken en afscheiden door, zodat voor Abraham slechts de Heere overblijft en de belofte die hij hem gegeven heeft. Gods roeping maakt dus scheiding in Abrahams leven. Maar die roeping doet nog iets met hem. Als hij uit Ur geroepen wordt, zegt God niet: Abraham, nou moet je maar zien waar je gaat wonen. Abraham wordt geen doelloze zwerver, maar een mens met een nieuwe bestemming. Hij moet uit Ur, maar hij mag naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, zegt Hebreeën 11 vers 8. Dat is ook iets heel wezenlijks in het leven van de waarachtige bekering. We stuiten hier namelijk op een belangrijk verschil met wat we een schijnbekering noemen. Kijk eens, iedereen is wel eens om wat voor reden dan ook ontevreden over zichzelf en over zijn manier van leven. Daar is geen overtuiging van zonde voor nodig of een ander werk van de Heilige Geest. Iedereen merkt wel eens dat de natuurlijke leefwijze niet bevredigt. En de gedachte komt dan op dat het eigenlijk zo niet verder kan gaan. Dat er een verandering moet komen. En ach, dan neemt een mens wel eens een keer een besluit om het anders te gaan doen. Om helemaal opnieuw te gaan beginnen. Om het levenshuis met bezemen te keren. Kent u de gelijkenis van de Heere Jezus die op die manier daarover spreekt in Lucas 11? Weet u wat het probleem is van die man die in die gelijkenis zijn huis gaat schoonmaken? Die zo enthousiast zegt: nou moet alles veranderen, het oude moet er allemaal uit. Het probleem is dat die grote schoonmaak geen vervolg krijgt. Het huis staat na afloop van de schoonmaakwoede wel leeg, maar het krijgt geen nieuwe bewoner. Uiteindelijk komt de duivel die eruit gebezemd is, weer terug met een aantal kornuiten. Het einde van zo'n mens is daarom erger dan het begin. De bekering van Abraham is werk van Gods geest en gaat daarom verder dan een oppervlakkige opruimactie. Hij wordt niet alleen geroepen uit Ur, maar ook geroepen naar Kanaan. En zo gaat het nog steeds, ook in de nieuwe bedeling. Een zondaar wordt niet alleen uitgehouwen uit de eerste Adam, maar dat is om vervolgens ingelijfd te worden in de tweede Adam. Christus. En het leven dat dan geleerd wordt, blijkt een leven op de beloften te zijn. Een leven van volgen. Een leven van gehoorzamen. Van op weg gaan naar de plaats die je mag beërven. Maar dan wel blindelings gehoorzamend aan de Heer. Die God die je zelf heeft geroepen. Dat leert God aan Abraham en aan alle andere gelovigen. Vertrouwen en gehoorzamen. Twee woorden die op de gevel van Abrahams levenshuis hebben gestaan. Vertrouwen en gehoorzamen. Al zijn er nog zoveel vragen en raadsels. Als dat Abrahams leven heeft getypeerd, is het natuurlijk niet verwonderlijk dat we hem in Hebreeën 11 tegenkomen. Zijn geloof is van hetzelfde kaliber als het volhardend vertrouwen waarmee het hoofdstuk inzette. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Abraham moest immers op weg gaan naar een plaats die hij nog nooit gezien had. Vers 8 spreekt er trouwens nogal vaag over. Over de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Dat kan van alles zijn. Dat kan elke uithoek op aarde zijn. En Abraham wist het ook van tevoren niet waar hij zou uitkomen. Ze zullen het wel aan hem gevraagd hebben toen hij zijn boeltje ging inpakken in Ur. Abraham, waar ga je heen? Ik weet het niet, mensen. De Heere heeft gezegd dat ik weg moet gaan. Ja, maar Abraham, je weet toch wel waar je uiteindelijk zult belanden? Eerlijk, mensen, ik weet het niet. Maar het geloof van Abraham was zo sterk, dat het op weg durfde gaan, ook zonder dat het kon vertellen waar het precies zou uitkomen. Het durfde op weg te gaan met wat God had gezegd. U moet maar onthouden, luisteraar, het sterkste geloof is niet het geloof met de sterkste verhalen. Abraham had niet zoveel verhalen toen hij vertrok en ze vroegen, waar ga je eigenlijk heen? Toen wist die man het zelf ook niet. Maar hij had toch een sterk geloof. Hij werd er de vader aller gelovigen mee, omdat hij het alleen met het woord van God waagde. Dat is een groot geloof. Een geloof dat genoeg heeft aan het woord. Wat een wonderlijke zaak eigenlijk. Geloof dat alles inwisselt voor een belofte. Moet u zich eens indenken. Al je vertrouwde contacten, alle familiebanden, de status die je opgebouwd hebt, de cultuur waar je ook van meegenoten hebt, de godsdienst waar je je tot nu toe thuis gevoeld hebt, en je vertrouwde omgeving, het uitzicht vanuit de slaapkamer als je 's morgens wakker wordt, alles en alles kwijtraken en op weg gaan met maar één ding op zak, een belofte. Wie kan daar nou genoegen mee nemen? Wie kan dat opbrengen? Stel je voor dat het leven met de Heere betekent dat je van alles kwijt moet raken. Bepaalde werkzaamheden, contacten met mensen of misschien wel hobby's waar je aan verknocht bent, maar die zich niet verdragen met een leven in gehoorzaamheid aan God. Alles voor hem over te hebben vergt nogal wat van een mens. Dat was voor Abraham zeker het geval. En waarom had hij het er toch voor over? De eerste drie woorden van vers 8 vormen de sleutel tot dat geheim. Het kwam door het geloof. Geloof dat hem door de Heere was geschonken en dat hem vervolgens op de Heere richtte. In dat geloof is hij uit Ur weggegaan en een reiziger geworden. Vervolgens horen we in Hebreeën 11 ook dat Abraham in dat geloof heeft volhard. Dat was hard nodig ook, want moet u zich voorstellen. Abraham is eerst met de familie in Haran aangekomen. Daar heeft hij zijn vader moeten begraven. Vervolgens heeft hij begrepen, Haran is het beloofde land niet. God zegt dat ik weer verder moet trekken. En hij is gegaan. Terwijl de kring van de medereizigers steeds kleiner werd. Maar Abraham zette door. En dan komt Abraham in het beloofde land. En God laat merken, dit is de plaats die ik u beloofd heb en die ik u geven zal. Maar heeft Abraham vanaf dat moment zijn geloof niet meer nodig? Hij heeft eenmaal in Kanaan zijn geloof hard nodig. Want de realiteit in dat land blijkt in strijd te zijn met wat het woord hem had beloofd. Abraham komt niet in een lege lusthof waar hij zomaar binnen kan lopen en waar hij alles in bezit kan nemen. Kanaan is wel een prachtig land, maar ook een vol land. Vol met allerlei heidense volkeren. Kanaanieten, Hetieten, Ferezieten, Amorieten, noem maar op. Mensen die wel een keer Kanaan uit zullen moeten, maar met wie God nog geduld heeft, omdat hun ongerechtigheid nog niet volkomen is, zegt Genesis 15, vers 16. Maar wat is dat een teleurstellende ontknoping? Abraham is op weg gegaan met een woord dat hem had beloofd, Abraham, nu moet je hier wel alles achterlaten, maar ik zal je brengen in een land dat je helemaal in bezit krijgt. Helemaal? Ik zal het u geven, zonder geld en zonder prijs. En wat is de werkelijkheid? Als Abraham 100 jaar na zijn vertrek uit Ur de laatste adem uitblaast, heeft hij niets van dat land gekregen. Hij heeft alleen wat gekocht. En dat nog voor een schandelijk hoog bedrag ook. Het graf waarin men hem bij Sara begraaft. De spelonk van Machpela. Waarom is die man nou niet ondertussen teleurgesteld teruggegaan naar Ur? Of waarom is hij niet op de feiten vooruit gaan lopen door bijvoorbeeld met zijn eigen geld nog wat meer stukken land te kopen? Dat is niet de stijl van het geloof van Abraham. Hij is geduldig als een reiziger in Kanaan gebleven en hij verkeerde daarom als vreemdeling in dat land. De tijd verwachtend waarop God zijn beloften zou gaan vervullen. Vers 9 van Hebreeën 11 noemt hem een inwoner in het land der belofte. Maar je zou nog beter kunnen vertalen met het woordje bijwoner. Hij woonde erbij. Er woonden al andere mensen. En Abraham is erbij gaan wonen. En hij is in tenten blijven wonen. Dat wonen in tenten moeten we dus ook weer helemaal verstaan in het licht van Abrahams geloof. Dat zegt vers 9 tenminste, dat door het geloof Abraham een bijwoner is geweest en in tabernakelen heeft gewoond. Nogmaals, hoe heeft die man dat volgehouden? Waarom raakte hij niet gefrustreerd omdat hij dacht, het is mijn land, dat heeft de Heere gezegd, en toch lopen er elke dag allemaal Amorieten langs mijn tent voorbij. En ze kijken een beetje meewarig naar me, alsof ze zich afvragen wat ik hier eigenlijk aan het doen ben. En vervolgens zie ik ze naar hun mooie steden lopen, en ze hebben het er goed. Ze hebben alles wat hun hartje maar kan begeren. Waarom is Abraham niet opstandig geworden? Hij had toch wel eens kunnen denken, ik heb alles achtergelaten. De Heere zei dat het moest en ik heb het nog gedaan ook. En ik had geen enkel bewijs dat het goed zou aflopen. Maar ik ben gelovig gegaan. En nou ben ik hier en kan ik de rest van mijn leven in een tent blijven zitten. Waarom is Abraham niet gefrustreerd of opstandig geworden? Omdat Abraham te eten heeft gekregen. Iemand heeft eens een keer gezegd: de beloften van het evangelie zijn het voedsel van het geloof. En als je de geschiedenissen van Abraham in Genesis verder leest, zie je inderdaad dat God voortdurend met nieuwe beloften is gekomen om het geloof van zijn kind te voeden en te doen volharden. Je ziet dat bijvoorbeeld als Abraham in Kanaan aankomt. De Heere bevestigt dan in Genesis 12 vers 7 zijn belofte: Abraham, dit land zal voor u zijn. Aan uw zaad zal ik het geven. God zegt dat een hoofdstuk later weer. Na dat pijnlijke afscheid van neef Lot, die liever in de buurt van Sodom ging wonen, dan krijgt Abraham, die eerst Lot had laten kiezen, van de Heere te horen dat hij op zijn beurt heel het land mag doorwandelen. En alles wat hij dan in Kanaan zal tegenkomen, al wandelend, dat zal eens zijn bezitting zijn. En weer later, we zitten dan inmiddels in Genesis 17 vers 8, als God met Abraham zijn verbond opricht, wordt er opnieuw voedsel voor zijn ziel verstrekt. Zo houdt Abraham het vol. En zo houdt Gods kind het ook vandaag nog vol. Als er hemelse voedselvoorziening plaatsvindt. Niet alleen op die dagen als er heilig avondmaal gevierd wordt, dan kan er ook door het geloof gegeten en gedronken worden. Maar ook als God je in zijn woord gaat toespreken. Dat zal niet elke keer even krachtig gevoeld worden bij het Bijbellezen. Maar er zijn toch van die momenten dat de Heere weer eens met kracht tot je ziel gaat spreken en weer eens bevestigt wat hij eerder heeft beloofd. Dan zingt het van binnen: ik heb het nu tot 2 maal, of misschien nog wel vaker, uit zijn eigen mond gehoord. Zo krijgt het geloof kracht om vol te houden. Datgene waartoe Hebreeën 11 ons aanspoort: om te volharden in vertrouwen. Ook volharden in het afstand nemen van wat je op weg naar de eeuwigheid kwijt moet. Net als Abraham. Die had de wereld van Ur achter zich gelaten. Maar toen hij in het beloofde land aankwam, kon hij er de wereld van Kanaan niet voor terugnemen. Ook daarom moest hij in tenten blijven wonen. Laat dan neef Lot de steden van de vlakte opzoeken en straks in Sodom terechtkomen. Abraham leert dat hij genoegen moet nemen met een bestaan in tenten. Betekent dat dat een ware gelovige eigenlijk een armoedzaaier moet zijn aan de rand van de samenleving? Wie die vraag stelt, heeft eigenlijk geen goed beeld van die rijke herdersvorst die Abraham toch ook is geweest. De man wist best wat de rijkdom was. En u moet niet vergeten dat het beleven van geestelijke vreemdelingschap zowel voor de rijke als voor de arme van nature onmogelijk is, voor allebei. Daarom hoor ik iemand in Gods woord een keer zeggen: Heere, armoede of rijkdom, geef mij niet. Voor ieder mens, rijk of arm, komt het erop aan om innerlijk los te komen van geld en goed. Of zoals Paulus het later zou zeggen: om te kopen als niet bezittende en de wereld te gebruiken als niet misbruikende. Kijk, dan zie ik de tent van Abraham ineens voor me. Bezittende als niet bezittende. Gebruikende als niet misbruikende. En de tentpinnen elke keer weer loshalen om weer verder te trekken, om te leren dat je uiteindelijke vaderland niet hier beneden is te vinden. Wat hebben we die houding nodig, luisteraar? En wat is het in onze tijd moeilijk, ja onmogelijk, om die houding in eigen kracht te betrachten. Mag ik u vragen of u daar ook al zicht op hebt gekregen? En of uw gebed daarom ook al tot God is opgegaan? Heere, leer mij om vreemdeling te zijn. Want alles in deze tijd trekt mij naar beneden, bindt mij aan de aarde. En ik ben van nature uit de aarde aards. U moet ondertussen niet denken dat het beleven van de vreemdelingschap alleen maar een probleem is voor moderne mensen. De aartsvaders hebben er ook mee geworsteld. En dan denk ik niet alleen aan Abraham. U leest aan het eind van vers 9 dat er nog twee nakomelingen van Abraham worden genoemd die hetzelfde geloof en dezelfde roeping hebben gekend als hij. Isaac en Jacob. Maar we weten bijvoorbeeld van Jacob dat er best tijden in zijn leven geweest zijn dat hij het zicht op de vreemdelingschap kwijtraakte. Denk alleen maar aan die treurige geschiedenis die zich een keer in de buurt van Sichem heeft afgespeeld in Genesis 34. Het verhaal over Dina en de Sichemieten. En hoe kwam dat allemaal? Het kwam doordat Jacob te dicht in de buurt van die stad was gaan wonen. Omdat hij grond gekocht had. Omdat hij niet meer zag op dat moment dat hij vreemdeling moest zijn. En hoe dramatisch is dat niet afgelopen? Wat is het dan nodig om steeds weer geoefend te worden in het geloof dat zich op de belofte richt. Geloof dat zijn geduld bewaart en dat tegelijkertijd afstand bewaart. Want daar ligt een rijke, een heerlijke erfenis te wachten in de eeuwigheid. Maar die wordt alleen ontvangen door degenen die in dit leven in een tent hebben leren wonen, hebben leren hopen op de beloften van God in Christus. Nogmaals, het valt niet mee om zo te leven. Leven alleen op grond van het woord. En vooral niet als alles wat je met je gewone ogen ziet, dat woord tegenspreekt. Abraham heeft dat in Kanaan ondervonden. Alles om hem heen zei, het klopt niet, Abraham. Maar dat is vandaag niet anders. Wie zal nu bewijzen dat wat Gods woord ons belooft waar is? Wie zal ons bewijzen dat God zijn genade in Christus aan de grootste der zondaren wil schenken en dat allen die op hem hopen zalig worden? Wie zegt dat het waar is dat de Heere zijn koninkrijk aan het bouwen is en dat de duivel het aan het verliezen is? Wie ziet daar wat van? Wie zegt dat het waar is dat Gods volk uiteindelijk de overwinning mag behalen? Dat zegt alleen het woord. Wij zien dat met onze ogen niet. Maar daarom moet dat geloof dat door Gods geest gewerkt is zich op het woord alleen gaan richten. Dat was Abrahams enige steun en toeverlaat op de momenten dat zijn geloof werd aangevochten. En er was nog iets anders dat hem steunde. Behalve dat hij op de belofte van God bleef terugvallen, volgens vers 10 van Hebreeën 11 heeft hij ook wel eens uitzicht gehad op de uiteindelijke vervulling van die belofte. Ik zou u willen vragen, luisteraar, of u daar misschien ook iets van herkent in uw eigen leven. Want dan werkt het geloof ook wel eens een keer als een verrekijker. Een verrekijker die de Heere aan het oog van de zijnen plaatst, zodat ze wat meer zien, zodat ze verder zien dan een ander. Men heeft van de oud-testamentische gelovigen wel opgemerkt dat ze maar een heel beperkt zicht hadden op Gods werk en koninkrijk. Alleen maar zicht op wat hier beneden is, op de tijdelijke zegeningen. Daarom, zegt men dan, hadden ze in het Oude Testament ook zo'n belang bij een lang en gezegend leven en bij tijdelijke voorspoed. Die mensen hadden namelijk geen zicht op het eeuwige leven. Als we het slot van onze tekst lezen, zien we dat dat niet waar is. Abraham heeft zich niet blind gestaard op die grond waarop hij zijn tent opsloeg, op dat land daar aan de Middellandse Zee, Kanaan. Nee, Abraham wist meer. Hij wist ook van de stad die fundamenten heeft, het hemelse Jeruzalem. Daarom was het ook niet erg dat hij als vreemdeling in Kanaan moest sterven. Op dat moment is zijn nageslacht nog maar heel klein. Jacob is 16 jaar als zijn opa sterft. En wat is er van de belofte van God terechtgekomen? Abraham vindt het niet erg. Hij ziet namelijk verder. Met de verrekijker van het geloof mag hij tot in de hemel blikken. Hij mag iets zien van de volkomen vervulling die na dit leven gestalte krijgt. Hij mag een hemels koninkrijk en een vaste stad gaan beërven. En zo is het ook gebeurd, vertelt ons de Heere Jezus in een van zijn gelijkenissen. Kent u het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus? Dan weet u het toch, waar die arme Lazarus uiteindelijk terechtkomt. Hij mag het koninkrijk der hemelen binnengaan, gedragen door de engelen, maar dan dragen ze hem in de schoot van iemand die al eeuwen aan mag zitten aan de bruiloft van het Lam. De vader van alle gelovigen, Abraham. Onze tekst zegt dat Abraham die toekomst tijdens zijn leven heeft verwacht. De grondtekst zegt het zo: hij heeft er naar uitgekeken, gespannen uitgezien naar wat de Heere nog zou geven, ook als hij gestorven zou zijn. En weet u wat hij toen zag, zegt de Hebreeënschrijver, toen hij zo met het oog des geloofs over de grenzen van tijd en eeuwigheid mocht heen blikken. Toen heeft hij gezien dat de zaligheid waar hij op hoopte Gods werk is, maar dan ook helemaal Gods werk. Is dat niet een van de dingen waar het ware geloof zich in mag verblijden en mee mag vertroosten? Te mogen zien, zalig worden is Gods werk. Want de stad die fundamenten heeft, is ontworpen door de Heere zelf. Hij heeft het heilsplan tot redding van zijn volk van eeuwigheid uitgedacht. En hij is niet alleen de kunstenaar die het uitgedacht heeft, maar ook de bouwmeester. Degene die het in Christus allemaal heeft verwerkelijkt. Hij laat niemand anders bouwen aan zijn koninkrijk. Hij doet het zelf. Het is een drie-enig godswerk. Dat heil dat ik mag verwachten, heeft Abraham mogen zien. En hij heeft ook mogen zien dat het vast ligt, omdat het Gods werk is. Want het was een stad die fundamenten heeft, waar hij naar uitzag. Als we die uitdrukking op ons laten inwerken, horen we het contrast met de woning die Abraham in Kanaan heeft gehad. De tent met de tentpinnen, die je zo uit de grond kan trekken, waar geen vastigheid onder zit. Maar om dan zicht te mogen hebben op die eeuwige woning, die zo vast is omdat God het fundament van zijn eeuwig welbehagen eronder gelegd heeft. Kijk, als je zo in je tent de verrekijker aan je oog gezet krijgt, kun je er weer een tijdje tegen. Als je uitzicht hebt op een stad. Intussen zie je in de verte neef Lot wegrijden. Een man die zelf een stad op gaat zoeken. Maar Abraham zegt, laat hem dan maar gaan. En laat mij maar in mijn tent blijven. Als ik dan maar uitzicht mag hebben en houden op wat God werkt en nog zal werken. Luisteraar, bent u ook zo'n tentbewoner? Dan wil de Heere ons via dit woord bemoedigen. Hij reikt ons via Hebreeën 11 de verrekijker van het geloof aan. Wie daardoor blikt, kan er weer tegen. Terwijl het zo'n strijd kan zijn om dag in dag uit vreemdeling te zijn. Terwijl je merkt dat de wereld ook jou liever helemaal geen plaats gunt. Terwijl je dagelijks ervaart, een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar zet dan de verrekijker van het geloof aan de oog. Wat zie je dan? Een brutaal mens heeft de halve wereld, maar de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En eens zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer, als dat koninkrijk, de stad die fundamenten heeft, neerdaalt van God, van de kunstenaar en bouwmeester, op de aarde. Luisteraar, bent u nou een reiziger? Bent u een vreemdeling? Bent u door genade erfgenaam van de belofte? Wie daar nog buiten staat, kan van Abraham leren wat de weg is om er deel aan te krijgen. Vertrouwen en gehoorzamen aan de roeping Gods. Dan zal het waar zijn dat de geest in uw leven aan het werk moet gaan. Maar niettemin klinkt dan toch ook de roeping. Ga gij uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Ga op kosten van Christus naar het land dat God u wijzen zal, dat hij bereid heeft tot een erfdeel voor allen die hem vrezen. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? De Heere belooft het, dat hij dan zelf onze leidsman wil zijn en ons op weg naar het hemels Kanaan wil leren hoe we wandelen moeten. Amen.
Ook vanavond weer enkele gespreksvragen uit het boek van dominee Van der Zwan, die we u graag ter overdenking meegeven. Er staan er 5 en we hebben er 2 uitgekozen. De eerste vraag: hoe moet volgens u de christelijke vreemdelingschap vandaag blijken? Welke aspecten vindt u daarbij moeilijk? Dus hoe moet die christelijke vreemdelingschap blijken vandaag, ook in uw leven? Dat blijkt dan uit een aantal aspecten. Het zou kunnen zijn dat u zegt van, daar zijn toch bepaalde aspecten die moeilijk zijn, en bespreek die vooral met elkaar. En dan de tweede vraag. In Romeinen 4 wordt ook gesproken over het grote geloof van Abraham. Romeinen 4. Wat is volgens vers 20 en 21 van dat hoofdstuk de grond van zijn geloof geweest? En volgens vers 22 de vrucht van dat geloof? En wat heeft dat ons, volgens vers 23 tot 25, vandaag te zeggen? Dus ik herhaal Romeinen 4, 20, 21, 22, 23, 24 en 25. Daar wordt ook gesproken over het grote geloof van Abraham. In vers 20 en 21 over de grond van zijn geloof. Hoe wordt die daar geformuleerd? In vers 22 van Romeinen 4 gaat het over de vrucht van dat geloof. Wat is dat? En de versen 23 tot 25, zeg maar de toepassing. Wat heeft dat ons vandaag nog te zeggen? Tot zover de Bijbelstudie voor deze maandagavond. Volgende week hopen we verder te gaan en dan met het geloof van Sara. Het vervolg ook uit Hebreeën 11, dan de versen 11 en 12. Als er nog tijd is, kunnen we altijd nog een psalm draaien, 61, 3 en 4, of 16, 3 en 6, net welke nog over is. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week, maandagavond bij de Bijbelstudie over Hebreeën 11 door dominee Van der Zwan.